Ja, goedemorgen. We willen vandaag in het bijzonder eigenlijk de conclusie proberen te trekken van eigenlijk de hele reeks Bijbelstudies waar we mee aangevangen zijn, zo'n beetje in september, oktober verleden jaar. En ook al valt het misschien nu wel wat vroeg, omdat we nog een aantal onderwerpen hebben te behandelen, denk ik toch dat het goed is voordat ik u zeg maar met vakantie laat gaan, dat u toch de clue eigenlijk begrijpt en dat u daar eens van de zomer over kan nadenken. Ik zeg er ook wel in het bijzonder bij wat u vandaag zult horen, dat is afwijkend van wat er in het algemeen wordt geleerd ten aanzien van de opstanding der doden. En u moet het ook niet aannemen alsjeblieft niet op mijn gezag. U moet het toetsen zelf thuis aan de schrift. En er is over nadenken hoe al deze dingen zijn. De vraag die wij ons hebben aangemeten, waar we mee bezig zijn. Ja, dat heeft door de eeuwen heen zijn er al talloze mensen mee bezig geweest. Van, ja, hoe en wanneer staan nou de doden op? En we hebben de vraag niet alleen gesteld ten aanzien van gelovigen, maar ook ten aanzien van de mensen om ons heen die eigenlijk God niet kennen. Staan die op? Hoe en wanneer? En we kennen zo de twee grote antwoorden die door de geschiedenis gegeven zijn. Aan de ene kant, en in die eerste brochure die ik erover schreef, aan de ene kant heb je daar zeg maar de zware kerken, laat ik zeg maar zo noemen, die ten antwoord geven in een prediking van dood, hel en verdoemenis. Ja, dat er eigenlijk voor die ongelovigen alleen maar pijniging en een hel en verdoemenis is te wachten. En dat ja, daar de ongelovigen in die hel voor eeuwig zullen zijn. Dat is eigenlijk, kort en bondig gezegd, de leer die de algemene christelijke kerken en vooral de reformatorische kerken hebben geleerd. De Rooms-Katholieke Kerk heeft dan nog een uitvinsel gevonden om toch nog die mens een weg daaruit te schenken door middel van een vage vuur. Dat iemand dan toch nog, als hij er lang genoeg in blijft, rein kan worden en dan toch nog in Gods gemeenschap kan komen. Maar vooral de christelijke, protestantse kerken, die hebben toch wel geleerd dat mensen dan voor eeuwig verdoemd zijn. En voeren daar een heel groot aantal teksten op aan. Als reactie daarop, dat is weer de andere kant, is daar gekomen onder andere de leer van de alverzoening, wat eigenlijk inhoudt dat mensen in de genade van God zullen worden aangenomen en dat in de eeuwigheid God zal zijn alles en in allen. En om alle teksten die al die mensen die de alverzoening aanhangen allemaal altijd aanvoeren, wat ze dan allemaal daarmee willen bewijzen dat het toch nog wel goed afloopt voor de mens in het algemeen. Je kent de alverzoeningsleer in een aantal gradaties. Sommigen gaan zo ver dat ook Satan en zijn engelen en demonen enzovoort ook allemaal eenmaal behouden zullen worden in de eeuwigheid en in gemeenschap met God zullen zijn. Tot dusver hebben we aandacht geschonken in onze studies, zal maar zeggen aan de linkerkant. We hebben gekeken naar wat de officiële kerken leerden. We hebben gezien dat alles wat ze daar leerden, daar heb ik twee brochures over geschreven, ja, dat het niet helemaal klopt. En dat de teksten ook die ze daarmee aanvoeren, eigenlijk niet deugen. Dat is nog weer niet helemaal afgemaakt en ook in de toekomst hoop ik daar nog wat uitgebreider op in te gaan. Aan de rechterkant, ten aanzien van die alverzoeningsleer, ben ik ook nog niet helemaal niet op ingegaan. En ook die leer zullen we in het komend seizoen aan onderzoek moeten onderwerpen. Kijken wat zij allemaal leren en dat ook weer toetsen aan het woord van God. Want we willen antwoord krijgen op de vraag van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk met dat familielid van me, met die kennis, met die collega van mijn werk, die overleden is, ik heb bij zijn graf gestaan, of ik was bij zijn crematie. Hoe loopt het nou met hem of met haar af? Dat is toch een hele belangrijke vraag. En ik begrijp best wel dat de alverzoeningsleer toch iets laat zien dat het toch niet zo kan zijn dat in de eeuwigheid de Heere Jezus Christus samen met zijn gemeente zal vertoeven in de hemel, terwijl daar in der eeuwigheid jammerend in die pool des vuurs, in die hel, In die vlammen, daar mensen voor eeuwig liggen te krijsen van de pijn, van de helse pijnen, enzovoort, enzovoort. Ik kan best wel voorstellen dat als reactie daarop deze theorie kwam. Ik heb al in de eerste brochure geschreven, ik geloof dat geen van beide theorieën in overeenstemming met de Bijbel is. En ik wil u verder ook nog niet in het ongewisse laten en u laten zien wat ik persoonlijk geloof, hoe in Gods verlossingsplan, zeg maar, het met de doden in het algemeen het afloopt. Wanneer ze opstaan, hoe de Heer Jezus Christus hen leidt in de gemeenschap met God de Vader. En u zult zien, dat heeft niks te maken met de alverzoeningsleer. Dat is iets heel anders. We hebben de afgelopen keer hebben we stilgestaan bij het woord adoptie. En we hebben gezien dat God drie zonen heeft geadopteerd. En dat die zonen ook eens zullen opstaan. De Bijbel maakt onderscheid, als je naar het woord opstanding in de schrift zoekt, tussen de opstanding uit de doden en de opstanding der doden. Velen lezen, als je in de Bijbel de uitdrukking tegenkomt, de opstanding uit de doden, dan denken ze vaak dat het er staat de opstanding uit de dood. Maar dat staat er niet. Er staat niet de opstanding uit de dood, er staat de opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, het is een opstanding tussen de andere doden uit, terwijl de andere doden dus in het graf achterblijven. Bijvoorbeeld Christus is als de eersteling opgestaan uit de doden, tussen de andere doden uit op. De opstanding van Christus is dus een uitopstanding, is dus een vooropstanding. En al die zonen die God heeft geadopteerd, die drie gemeenten, die drie geloofsgroepen, Israël, die groep van eerstgeborenen, en dat lichaam van Christus die wij met elkaar mogen vormen, ja, die staan ook ieder uit de doden op. Alle drie hebben deel aan een vooropstanding. Nadat al die vooropstandingen voorbij zijn, vindt plaats de opstanding der doden, de opstanding van de doden. Je zou kunnen zien dat het graf een grote verzamelplaats is, waar allerlei mensen komen. We hebben gezien aan de hand van die twee brochures dat echt die dood ook serieus genomen moet worden. Dat we die niet moeten wegredeneren. En dat de mens ook inderdaad aan het eind van zijn leven heen gaat. En dat hij sterft. En dat hij terechtkomt in een graf. En dat de mens nodig heeft dat hij uit dat graf opstaat. Dat hij weer een opstandingslichaam krijgt. En dat hij verrijst uit het graf. Dat hij opgewekt wordt. Levend wordt gemaakt. En dat hij opstaat. En daar heeft hij een opstandingslichaam voor nodig. En zo kan hij verrijzen uit het graf. Laten we eerst eens lezen als uitgangspunt Job, namelijk Job hoofdstuk 14. Job 14. En dan lezen we dan vers 7. Dat gaat over de hoop. De hoop van de mens. Nou, in het oog van de dood vervliegt al zijn hoop. Een boom, zegt Job in vers 7, is nog beter uit. Want voor een boom blijft er nog hoop. Wordt hij omgehouden, hij loopt weer uit. Ja, dat is met een mens niet het geval. En zijn nieuwe scheuten blijven niet achterwege. Wanneer zijn wortel in de aarde veroudert en zijn tronk in de grond afsterft, dan bot hij weer uit zodra hij water ruikt. Ja, dat kan je van een mens niet zeggen als je hem begraaft. En hij ligt daar in de grond. Dan kan er net zoveel water zijn om hem heen, maar hij bot niet meer uit. Een boom wel. Dan bot hij weer uit, vers 9, zodra hij water ruikt, en schiet twijgen als een jonge plant. Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer. Geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, zo legt een mens zich neer en staat niet weer op. Dat is de realiteit. En dat is ook de vraag die ons bezighoudt. Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op. Maar gelukkig zegt Job erbij in vers 12, totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet en worden niet wakker uit hun slaap. Er is bij Job wel degelijk een totdat. Totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet en worden niet wakker uit de slaap. Maar met andere woorden, als de hemelen er inderdaad niet meer zijn, dan ontwaken ze. En dan zullen ze worden gewekt uit hun slaap. De grote vraag die we vandaag willen beantwoorden is, wanneer is dit? Dit is dus een opstanding waar Job het over heeft in het algemeen, wat betreft de mens in het algemeen. Geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op totdat. Dan moet je dus scheiden van die vooropstandingen. De Bijbel is volgeschreven dat God tot op dit moment bezig is met drie roepingen. Parallel lopen daarmee die drie adopties. Die drie zonen die God verkiest. Drie gemeenten. De gemeente van Israël, de gemeente van de eerstgeborene en de gemeente van het lichaam van Christus. Ze erven. Want ze zijn mede-erfgenamen van Christus. En ze zijn erfgenamen van God. Ze hebben het zoonschap. Ze erven. Ze erven in feite de schepping. Hun erfdeel ligt verspreid op aarde, in de hemel en in de hemel der hemelen, de hemelse gewesten, het bovenhemelse, het heilige der heiligen. Heel de schepping erven zij samen met Jezus Christus. Het is eigenlijk Christus eigenlijk die erft en die erfenis deelt met die bij hem behoren, die hij geroepen heeft. Wanneer nemen nou die drie zonen hun erfdeel in ontvangst? Nou, die nemen ze in ontvangst niet eerder dan als Jezus Christus erft. Niet eerder als Christus de wilsbeschikking, daar hebben we het over gehad, het testament uit de handen van de Vader aanneemt. En waar staat dat uitgebreid beschreven in het Bijbelboek Openbaring? Dat hebben we onderzocht. Als hij het testament uit handen van de Vader heeft aangenomen, hoeveel zegels moet hij dan verbreken voordat het testament opengaat? Dan moet hij 7 zegels verbreken. En dan als waar als dat testament verbroken is, en het testament geopend wordt, dan pas is dat testament van kracht. Dat is op het moment als Jezus Christus zijn koningschap aanvaardt. Nu tot op dit moment, dat moeten we niet vergeten, zit de Heer Jezus Christus aan de rechterhand van God. Het testament is nog gesloten. Bevindt zich in de handen nog steeds van de Vader. En Christus zit daar aan de rechterhand van God. Hij heeft geen enkel koningschap aanvaard. Het testament is nog niet geopend. Hij is als het ware in rusten. Je zou kunnen zeggen, al 2000 jaar zit de Heere Jezus daar aan de rechterhand van de Vader. Totdat. Nou, veel mensen vergeten dat. Dat God het op dit moment alleen maar wacht. Als je gaat naar Openbaringen 11, laten we dat maar lezen. Openbaringen 11. Nadat de Heer Jezus in Openbaringen 4 en 5 dat testament uit de handen van de Vader overgenomen heeft en zegel voor zegel is gaan verbreken. En als ik in Openbaring 11 uiteindelijk ook de zevende engel bazuint, dan lees ik in vers 15: en de zevende engel blies de bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld, letterlijk staat het de kosmos, het koningschap over de kosmos is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Tot op dit moment, hier in Openbaringen 11, vers 17, heeft de Heere Jezus tot op heden dat koningschap niet aanvaard. Ondanks dat er een geestelijke liederenbundel is, waar continu maar gezongen wordt in al die liederen, dat de Heere Jezus de koning is en de koning is van deze aarde enzovoort, en noem maar op, al die schrijvers van die liederen hebben eigenlijk zaken opgeschreven die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel, want de Bijbel laat zien dat tot op heden de Heere Jezus daar zit aan de rechterhand des Vaders, tot zijn vijanden zijn gezet tot een voetbank zijner voeten. Hij heeft dat koningschap niet aanvaard. Dat geschiedbad was bij het laatste zegel, en wel bij de zevende bazuin, de laatste bazuin. Als die laatste bazuin klinkt, dan is eigenlijk het hele testament open. En op dat moment aanvaardt hij het koningschap over de wereld. En er wordt ook gezegd in de hemel, die engel die blaast die bazuin en die zegt dat het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. En dat is geweldig. En daardoor wordt hij gedankt ook. Door die 24 oudsten. Wij danken u, Heere Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Er staat er nog meer bij. En de volkeren, vers 18, waren toornig geworden. Maar uw toorn is gekomen. En let op. En de tijd voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw knechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleine en de grote, en om te verderven van wie de aarde, het land eigenlijk, hè, het land verderven, en de tempel Gods die in de hemel is ging open, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware haag. Op het moment dat de zevende bazuin blaast, wat wordt opeens zichtbaar in de hemel? Zichtbaar wordt in de hemel, de tempel Gods gaat open, en wat wordt zichtbaar? De ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En waar is de ark van zijn verbond? Een beeld van, dat is het verbond wat God met Israël wil sluiten. Zowel zichtbaar in het oude verbond, maar wat God als ware zal sluiten, niet een oud verbond, maar God zal sluiten een nieuw verbond met Israël. Wat typisch dat de hemel hier open gaat. Wat zei Job ook alweer in Job 14? Die doden staan niet op totdat de hemelen niet meer zijn. Dat moeten we in gedachten houden. Job, wanneer is dat? Wanneer staan dan die mensen op? Als Christus dat koningschap aanvaardt, dan zie je in het Bijbelboek Openbaring, ik zeg maar met mijn woorden, dat hij er geen gras laat overgroeien. Je zit binnen de kortste keren, zit je in Openbaring 19... waar de Heere Jezus wederkomt. Op dat witte paard, weet u wel. En dat hij straf oefent. Je zou kunnen zeggen, als je naar die drie groepen kijkt, die drie zonen, die alle drie hun heiland verwachten. Dan worden in de Bijbel er 3 Griekse uitdrukkingen gebruikt. Want wat geschiedt er als hij dat koningschap aanvaardt? Verschijnt hij in heerlijkheid. Met wie? Met wie verschijnt hij in heerlijkheid? Met het lichaam van Christus. De gemeente. En het is wel heel bijzonder dat Paulus in het Nieuwe Testament, als hij die 7 brieven schrijft, in die bijzonder die voor ons gelden, dat hij dan niet meer spreekt over een komst, dat hij dan niet meer spreekt over een openbaring, maar dat hij spreekt over een verschijning. En dat hij continu in al die teksten, als hij over de toekomst spreekt, dat hij laat zien dat die gemeente met de Heere Jezus verschijnt in heerlijkheid. Bijvoorbeeld Colossense, laten we dat maar eens doen. Colossense 3. Colossense hoofdstuk 3. Daar staat in vers 4. Colossense 3, vers 4. Er staat: wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Hey, dus, het lichaam van Christus heeft wel degelijk deel aan het moment dat Christus zijn koningschap opneemt en hij in Openbaringen 19 wederkomt. Dat kan je zien als een verschijning. Hij verschijnt in heerlijkheid. En als hij verschijnt in heerlijkheid, verschijnt zijn gemeente met hem. Nou, als die gemeente met hem verschijnt in heerlijkheid, is het ook duidelijk dat die gemeente eerst, al die leden van het lichaam, eerst bij hem moeten zijn. Om met hem te kunnen verschijnen in heerlijkheid. Nou, we hebben wel eens onderzocht, en ik heb er zelfs brochures over geschreven, dat ook deze groep, deze gemeente, het lichaam van Christus, deel heeft aan een uitopstanding die uit de doden is. Niet uit de dood, maar uit de doden. Het is dus een vooropstanding waar het lichaam van Christus deel aan heeft. En je kan in de Bijbel ontdekken dat het eigenlijk de eerste opstanding is die plaatsvindt nadat de Heer Jezus Christus uit die doden, of tussen de doden uit, is opgestaan. En wanneer vindt die plaats? Nou, kijk maar in Filippenzen hoofdstuk 1, Filippenzen 1, vers 23, waar Paulus er onder andere over spreekt, Filippenzen 1, vers 23. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Het is heel uitzonderlijk dat je kan zeggen over een gelovige die vandaag de dag zijn ogen sluit, ontslaapt in Christus, dat hij dan bij de Heer mag zijn. Dat hij mag zeggen, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Je bent dan bij Christus. Dat is een vooropstanding. In Filippenzen 3 vers 10, daar spreekt hij ook over die opstanding in vers 11. Dan zegt hij, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Een vooropstanding tussen de doden uit. Letterlijk staat er zelfs niet alleen de opstanding uit de doden, maar er staat zelfs de uitopstanding uit de doden. 2 keer wordt hier in deze tekst het woordje ek, het woordje uit in het Grieks gebruikt. Dus het allereerste wat eigenlijk plaatsvindt in volgorde, is niet alleen dat Christus als de eersteling uit de doden, tussen de doden uit is opgestaan, maar dat individueel, als tegenwoordig, een gelovige ontslaapt in Christus, dat hij deel mag hebben aan een individuele uitopstanding tussen de doden uit. Vanwege de tijd gaan we daar niet uitgebreid op in. Ik heb er zelfs een hele brochure over geschreven. Ligt op de tafel daar nog voor degenen die het niet hebben. Het tweede wat plaatsvindt, als je naar die uitopstandingen kijkt, is dat er in de tijd gezien, als dat lichaam van Christus, al die leden, in die 2000 jaar, verzameld zijn, heen zijn gegaan, en bij Christus zijn, wat verreweg het beste is, en ze daar eigenlijk verzameld worden, zou kunnen zeggen als de nieuwe mens. En daarom duurt het misschien wel zo lang. Omdat die roeping die er vandaag de dag weer klinkt door die apostel Paulus. En omdat ook maar de enkeling daarop ingaat. De enkeling onder de gelovigen. En tot het lichaam van Christus mag behoren. Ja, duurt het een poos voordat die gemeente voltallig is. En voordat het hoofd samen met het lichaam compleet is daar aan de rechterhand des Vaders. En Christus dus kan opstaan om dat koningschap te aanvaarden. De volgende uitopstanding die eigenlijk plaatsvindt in de tijd gezien, is die opname waar tegenwoordig heel veel evangelische christenen in geloven dat hun hoop is. Die opname, ook heb ik daar een brochure over geschreven, gaan we ook niet lang bij stilstaan, maar dat betekent het tegemoet gaan van de Here in de lucht. Als je gaat naar 1 Thessalonicenzen 4, vers 15, 1 Thessalonicenzen 4, vers 15, want dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij levenden die achterblijven op de komst des Heren. Lees het dan niet zo dat je bij het woordje wij levenden jezelf gaat invullen? Dit schreef Paulus in de handelingentijd en hij bedoelde die wij, dat zijn wij niet. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren. Hij spreekt ook hier niet over de verschijning met hem in heerlijkheid. Hij spreekt niet over de epifineia, hij spreekt hier over een ander woord, namelijk over de komst des Heren, de wederkomst, de parousia. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, de parousia. Het is ook niet zo als je mag van mij rustig hoor, als je dat wil, in die opname blijven geloven, maar doe het dan wel bijbels, want die opname vindt wanneer plaats? Nou, bij die komst des Heren, die achterblijven tot de komst des Heren. Nou, wij levenden, zegt hij, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Dus die ontslapende, hier in 1 Thessalonicenzen 4, die hebben nog nooit de Heere Jezus Christus ontmoet. Wij levenden, wij zullen niet eerder de Heere Jezus ontmoeten dan de doden die liggen in een graf. Zegt Paulus, nee, wij zullen geenszins de ontslapende voorgaan. Daarom is onze hoop zo bijzonder. Onze ontslapenden zijn wel degelijk bij Christus. Want heen te gaan en bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Maar dat kon Paulus in die tijd niet zeggen. Het is ook een andere hoop. Deze groep verschijnt ook niet met hem in heerlijkheid. Nee, wat geschiedt er? Want de Heere zal zelf op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin gods, daar heb je het, een bazuin gods klinkt. Die bazuin die we lazen in Openbaringen 11, het is de laatste bazuin in een reeks van 7 bazuinen die klinken. Nou, bij het geklank van die bazuin gods, wat doet Christus? Hij daalt neder van de hemel. Hij komt weder op aarde. En terwijl hij wederkomt op aarde, terwijl hij nederdaalt van de hemel, wat geschiedt er? En zij die in Christus gestorven zijn, en die dus liggen in hun graf, zullen het eerst opstaan. De graven gaan open, en die geloofsgroep, die zoon, die de komst des Heren verwachtte, die zullen het eerst opstaan en daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. Dus gezamenlijk, nadat deze doden allemaal zijn opgestaan, gaan die samen met die levenden, die in een ogenblik nog zelfs worden veranderd, anders kunnen ze onmogelijk de Heer tegemoet gaan, worden ze in een oogwenk weggevoerd. En dat doen ze, ze gaan de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Zullen bij de Heer blijven. Ze gaan hem tegemoet in de lucht. Terwijl de Heer Jezus wederkomt naar deze aarde. Die is het ontvangstcomité. Dat van de aarde als het ware opstijgt. Christus tegemoet. Terwijl hij nederdaalt van de hemel op de aarde. Deze geloofsgroep. Deze gemeente. Van eerstgeborenen. Hè? Wanneer ontmoeten ze de Heer? Nou, bij zijn parousia. Bij de komst des Heren. Ook in Korinthe 15, wat parallel loopt met 1 Thessalonicenzen 4, spreekt daarover die gebeurtenis. 1 Korinthe 15. Lees maar mee. 1 Korinthe 15, vers 23. Daar heeft Paulus het over opstandingen. En dan zegt hij in vers 23 dat er een volgorde in die opstanding is. Er zit een volgorde, een rangorde in. Maar ieder in zijn eigen rangorde. In zijn eigen volgorde. Er zit een rangorde in. Wie is eerst? Christus. Christus als eersteling. Als eersteling uit de doden. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Wanneer vindt dat plaats? Bij zijn komst, bij zijn parousia, bij zijn wederkomst. Dat is die opname van 1 Thessalonicenzen 4. Weer het woord komst, parousia. Waarom heeft, als hij hier nou in dit vers Paulus de volgorde behandelt van opstandingen, waarom heeft hij het dan niet over die uitopstanding die uit de doden is, die geldt voor leden van het lichaam van Christus? Waarom noemt hij dat nou in dit vers niet ertussen? Waarom zegt hij niet, maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens het lichaam van Christus en al die tot hem behoren met een opstanding uit de doden, en vervolgens daarna weer die van Christus zijn bij zijn komst? Waarom doet hij dat niet? Omdat het een geheimenis is. Omdat het in die tijd van 1 Korinthe 15 nog niet was geopenbaard en die tijd ook helemaal niet in die prediking het daarover helemaal niet ging. Hij sprak nooit over de verschijning. Hij sprak over de komst. En dat je de wederkomst van Christus moest verwachten. Nog bij je leven. Want vers 50 gaat hij verder en we slaan er een stuk over. Vers 50. Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk God niet beërven. Het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen. Maar alle zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, bij welke bazuin? De laatste, de zevende van Openbaringen 11, want de bazuin zal klinken, en wat gebeurt er als die bazuin klinkt? Nou, Christus aanvaardt zijn koningschap, lazen we, hè? En daar wordt hij voor gebeden, de tempel Gods gaat open in de hemel, hey. De ark des verbonds wordt gezien. Het is de tijd om voor de doden om geoordeeld te worden. Nou, wat geschiet er dan ook? Bij die laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij, dat zijn die levenden, zullen veranderd worden. Want iets vergankelijk moet onvergankelijkheid aandoen, een sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra het vergankelijke onvergankelijk aangedaan heeft, en de sterfelijke onsterfelijk aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? En je ziet dus dat onze verwachting is te verschijnen met hem in heerlijkheid. Dat de verwachting van deze geloofsgroep uit de handelingen is. Deze gemeente van eerstgeboren, deze gemeente van eerstelingen, namelijk hun verwachting is dat zij de Here tegemoet zullen gaan in de lucht. Deze doden liggen dus in hun graf. Als laatste heb je nog een uitopstanding, namelijk een vooropstanding uit de doden, namelijk de uitopstanding van de gemeente van het volk van Israël. Wanneer vindt dat plaats? Nou, bijvoorbeeld in Daniël lezen we dat. In Daniël. Daniël hoofdstuk 12. Daniël 12. Vers 1. Te dien tijden zal Michaël opstaan. Michaël, de aartsengel, die je ook uitvoerig tegenkomt in Openbaring. Te dien tijden zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. Over welk volk hebben we het? Nou, over het volk van Daniël. Die de zonen van uw volk, Daniël, terzijde staat. Michaël staat dus het volk Israël terzijde. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. De grote verdrukking. Die 3,5 jaar duurt. 1260 dagen. De tweede helft van de jaarweek. Hè, de laatste jaarweek. De 70e jaarweek van Daniël 9. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. Zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan tot die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afreizen. Wat is dit voor een opstanding? Van die mensen, die velen van hen die slapen in het stof der aarde. Ja, dat is een uitopstanding, want de rest. Verwachting nou dat ze verschijnen met Christus in heerlijkheid? Nee. Is hun verwachting dan de wederkomst van Christus? Nou, de Bijbel gebruikt er eigenlijk een ander woord voor, namelijk het woord openbaring. Die Jezus die schreef zelfs een heel Bijbelboek aan deze groep, aan het volk van Israël. Dat Bijbelboek heet ook Openbaring. En het is ook de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Hè, als die 12 stammen die hem verwachten, hem geopenbaard zullen zien. En als hij dan aan hen wordt geopenbaard, dan zullen ze zien wie zij hebben doorstoken, met het gevolg als ze zien wie ze hebben doorstoken en hij zich aan zijn volk openbaart, ja, dan zullen ze rouw daarover bedrijven. Want ze zien een lam staande als geslacht. Zullen zien eigenlijk wat ze hebben gedaan. Wie hij is. Wanneer vindt deze opstanding plaats? Nou, deze opstanding vindt plaats. Wanneer? Staat erbij namelijk in vers 11 van Daniël 12. En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en de gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen. Wel zalig hij die blijven wachten en 1335 dagen bereikt. Dus wat geschiet er? Wanneer is het eigenlijk pas helemaal afgelopen? Volgens de Bijbelse profetie, als je zou gaan tellen vanaf het moment dat die grote verdrukking begint, die tijd van grote benauwdheid, die 1260 dagen zal duren, dan als die 1260 dagen voorbij zijn, dan zie je volgens de Bijbelse profetie dat Christus wederkomt. Maar dan is het voor Israël nog niet helemaal voorbij, want dan is er nog een periode van 30 dagen, want dan gaat het weer verder. En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en de gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen. Er komen dus nog 30 dagen bij. Het heeft te maken met oordeel. Een slag. De slag van Armageddon. Die dus 30 dagen volgens mij duurt. Welzalig die blijft verwachten, want het gaat nog verder. Niet alleen 1290 dagen, maar ook 1335. Er komen boven die 30 nog eens 45 dagen bij. Welzalig hij die blijft verwachten, dat geldt dan voor Israël, en 1335 dagen bereikt. Dan eindelijk is het voorbij. Dat heeft te maken ook dat dan Christus totaal heeft afgerekend. En ook de inzameling 45 dagen plaatsvindt naar het beloofde land. Dan is het voorbij. Maar gij, dat wordt tegen Daniel gezegd, vers 13, maar gij gaat einde tegen en gij zult rusten. En wanneer gaat Daniel opstaan? En opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. Op die 1335e dag. Dan staat Israël op. Dan is er, dat was van vers 2, vele van hen, onder andere Daniel, van het volk van Israël, die slapen de stof de aarde, zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven. Ze gaan dat leven binnen. Ze gaan het koninkrijk binnen. Het koninkrijk is dan opgericht. Christus is dan wedergekomen. 30 dagen. De slag van Armageddon. Na de slag van Armageddon 45 dagen opruimen, herstelwerkzaamheden, het terugbrengen van het beloof van dat uitverkoren volk in het land Palestina, de oprichting van het koninkrijk, het reinigen van de tempel, het oprichten van de tempel van Ezechiël, 45 dagen en de start vindt plaats van het koninkrijk. En op die laatste dag, zalig hij die 1335e dag bereikt, dan zie je dat Daniel, vele van hen die slaapt op de aarde, ontwaken. Eeuwig leven, aionisch leven, leven voor het koninkrijk. Ze gaan het koninkrijk binnen. Die andere rest, er is nog een rest van vele van hen, die blijven in het stof der aarde achter. Wie zijn dat? Dat zijn de onverstandigen onder het volk van Israël, die de Messias niet zijn blijven verwachten, die tijdens de grote verdrukking, die tijd van grote benauwdheid, verleid geworden zijn door de zoon des verderfs, door die antichristus die zich in de tempel Gods in Jeruzalem heeft verhoogd en heeft laten zien dat hij een god is. Dat is de situatie. Maar nochtans, het zijn allemaal vooropstandingen. Eerst het lichaam van Christus. Dat gebeurt nu al. Als iemand heen gaat, individueel. Dat is een bijzondere zegen. Een bijzondere belofte. Dat hij heen mag gaan en bij de Heer mag zijn. Dat is verreweg het beste. Dat hij deel mag hebben aan die uitopstanding uit de doden. Dat zijn burgerschap is in de hemelen. Dat is heel bijzonder. Want we weten uit de Bijbel en uit de eerste brochure, en dat bracht velen in verwarring, dat ik daar keihard neerschrijf dat de normale gang van zaken ten alle tijden is dat men terecht komt in het graf. Dit stijgt daar enorm bovenuit. Dan vind je op die 1260ste dag, als de grote verdrukking voorbij is, en die zevende bazuin klinkt, dat geschiedt er, Christus aanvaardt het koningschap. Halleluja, prijs de Heer. De laatste bazuin klinkt. Wat geschiedt er bij die laatste bazuin, bij de zevende bazuin? Die staan op. Die gemeente van eerstgeboren staan op. En ze gaan hem tegemoet in de lucht. Terwijl hij aan het wederkeren is naar deze aarde. Nederdaalt naar deze aarde. Gaan ze hem tegemoet. En ze vertoeven met hem. Ze worden eruit getrokken. Uit deze wereld. Ze zijn niet meteen maar terug op aarde. Wanneer keren ze met Christus uiteindelijk terug op aarde. Wanneer zet hij zijn voeten op de Olijfberg? Wanneer? Op die 1335e dag. Dat is 75 dagen later. Die groep, die gemeente eerst geboren, die deel heeft aan een tweede uitopstanding. En die Christus tegemoet gaan bij zijn wederkomst. Op die 1260e dag verblijven met hem. Die 75 dagen bij hem. Waar er eerst is een slag van Armageddon. En later allerlei opruimingsactiviteiten. Van dat de engelen uitgaan. En verzamelen. Hè, het koren in de schuren. En het onkruid waarbij hij bijeengehaald. En wordt met vuur verbrand in de vurige oven. U kent al die gelijkenissen van die Jezus wel uit Matthäus. Nou, dat vindt allemaal plaats in die korte tijd. En als dan die periode voorbij is, dan keert Christus dus weder samen met, als de nieuwe mens, samen met die groep die hem tegemoet gegaan is, samen op aarde op die 1350. En wat is dan de volgende opstanding als hij zijn voeten zet op de Olijfberg? Daarom zijn er zoveel Joden begraven. Vlak voor de Gouden Poort. Hij loopt de Olijfberg af. En hij gaat daar de dal door, het Kidrondal door. Hij gaat door de Gouden Poort, Jeruzalem binnen. En wie staan ook op die? Daniel staat op, Abraham staat op, Jacob, Isaac, noem maar op. Die 12 stammen staan op. En zij zitten met de Heer Jezus Christus aan. En liggen daar aan het bruiloftsfeest. Dat gevierd zal worden daar in Jeruzalem. Het koninkrijk is opgericht, wat zich uitstrekt van de Nijl tot de Eufraat, enzovoort, enzovoort. Al die zaken waar we zo uitvoerig in het verleden hebben stilgestaan. Even nog steeds het plaatje, in volgorde, Christus als eersteling, 2000 jaar geleden geschied. Nu, dat was een geheimenis, maar toch geopenbaard geworden door het ongeloof van Israël, de gemeente van nu, waarbij de gelovige individueel verzameld wordt, in Christus aan de Gods rechterhand. Waar je met Christus mag vertoeven. De nieuwe mens ontstaat daar. Christus ontstaat daar. De eerstgeborene uit de doden ontstaat daar. Met velen met hem. Zo verschijnen zij met hem in heerlijkheid. Als hij verschijnt in heerlijkheid. Op die 1260e dag. Gaat er een groep hem tegemoet. Een tweede zoon. Een tweede erfgenaam. En ze vertoeven in die lucht. 75 dagen. Tot alles op aarde eigenlijk geregeld is en opgeruimd. En dan staat Israël op. Maar niet geheel Israël staat op. Er blijft een deel achter, volgens vers 2. Vele van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afreizen. Dat wil zeggen dat die genen van Israël, die in het graf nog zijn, daarvoor eeuwig zullen zijn? Nee, net zo goed die andere eeuwig leven zullen ontvangen. Aionisch leven zullen ontvangen. Geschikt voor de komende aion, de aion van het koninkrijk, hebben de ander versmading. Ze lopen iets mis. Dat lopen naar al die joden die zich hebben laten verleiden door die antichristus. Dat lopen ze mis. Ze lopen een mis dat Israël zal zijn en zal gezet worden aan de spits der naties. Een geweldige aion waarin de Heer Jezus als de vredevorst zal zitten op de troon van zijn vader David. Tot eeuwig aionisch afreizen. Zij blijven achter in het stof. Echter, nadat die eeuw voorbij is, van de toekomende eeuw, staan ook deze op. Staan ook deze op. De openbaring dus voor Israël. Daar lezen we iets van. Bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 1. En dan lees ik vers 4 ook weer een brief die Paulus schreef in de Handelingen. Staat er in 2 Thessalonicenzen 1 vers 4. Of laat maar in vers 3 beginnen. Wij behoren God te alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkander sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeente Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. deze gemeente van Thessalonica werd vervolgd, had het dus zwaar. Ze werden verdrukt. Met andere woorden. voor opstandingen. Het zijn uit opstandingen. Het zijn opstandingen uit de doden. Tussen de anderen doden uit op, terwijl de rest achterblijft. We hebben nog steeds geen antwoord op wanneer staan nu alle doden op. Wat wordt altijd geleerd? Wanneer staan de doden op? Altijd wordt geleerd, dat is uiteindelijk het geval, zeggen ze, voor de grote witte troon. Aan het einde van de 1000 jaar. Nou, dat, broeders en zusters, zelf geloof ik niet. Ik geloof dat je dat op grond van Openbaringen 20 niet kan zeggen. Maar laten we dan eerst maar eens kijken of dat het tijdstip is dat de Heer Jezus Christus, als hij notabene volgens Hebreeën 2, hè, want hij is toch de verlosser. Ik lees in Hebreeën 2. Hebreeën 2, vers 14. Er staat daar: nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daar een deel gekregen. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. Oftewel teniet doen. Uitwissen. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Die Jezus is de zoon des mensen geworden. En hij heeft op gelijke wijze deel gekregen aan bloed en vlees, zoals wij ook deel hebben aan bloed en vlees. Want alleen kon hij door zijn dood hem die de macht over de dood had onttronen. En kon hij in feite die sleutels van de dood en van het graf bemachtigen. Wat zou de reden wezen dan dat de Heer Jezus Christus 1000 jaar lang daarmee zou gaan wachten? Kunt u dat bedenken? Waarom zou Christus dat nou doen? Ik geloof het niet. Ik geloof persoonlijk dat als de Heer Jezus Christus, als hij zijn koningschap aanvaardt en wederkomt, dat op dat moment inderdaad die vooropstandingen, die drie zonen die hun erfdeel moeten gaan betreden en ingaan nemen op aarde en in de hemel en in de hemel der hemelen, een voorkeurspositie hebben en allemaal deel hebben aan een uitopstanding, een opstanding uit de doden, maar dat er daarna opstandingen plaatsvinden van de rest van de mensheid. Waarom? Omdat vaak die rest van de mensheid zonder Christus, daarvan soms ooit te hebben gehoord, of nooit bewust daarmee bezig te zijn geweest, om juist die rest van de mensheid te leiden waarin in de wedergeboorte. Want Christus wil tot zijn doel komen met de mensheid. En ik geloof niet dat de oplossing is dat dat geschiet aan het einde van de 1000 jaar en dat de Heer er dan maar op grond van werken die mensen hebben gedaan, dat die zegt van nou ja, dan zal ik de een maar vergeven en de ander niet. Nee, daar geloof ik niet in. Ze gaat, want we gaan vanmiddag wel naar dat oordeel voor de grote witte troon kijken. Maar als je gaat bijvoorbeeld naar Matteüs 12. Matteüs 12. Dan is de Heere Jezus daar in gesprek met de Joden. En dan zegt hij onder andere in vers 41, als zij om een teken vragen, zegt hij in vers 41, de mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Wanneer staan die mannen van Nineveh op, waaraan Jona predikte? En wat deed heel Nineveh? Ze bekeerden zich in zak en as. Ze bekeerden zich waarachter op de prediking van Jona. En wanneer staat deze groep op? Ja, wel degelijk als Christus wederkomt. Waarom zouden zij geen deel hebben aan het koninkrijk? Maar als zij opstaan, en zij staan op in het oordeel, staat er, samen met dit geslacht, het geslacht van Israël hier, wat Christus heeft gekruisigd, en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En die staat ook op, niet alleen de mannen van Nineveh, ook die koning van het zuiden. Dat is een gelovige vrouw. Wanneer staat ze op? Pas aan het eind van 1000 jaar als Christus hier heeft geheerst? Nee, op het moment dat Christus wederkomt. Ja, ze valt dan niet in die opstandingen, in die reeks van opstandingen van het lichaam van Christus, of van die gemeente van eerstgeborenen. Of zit ook niet vast aan het volk Israël, daar staat ze buiten. De koning van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Deze vrouw heeft de moeite genomen, nota bene. Ze is gekomen van de einde der aarde om die wijsheid van Salomo, die ging over God. Ze was verlangend naar God, de God van Salomo, om daarvan te horen. Om dat te zien. Salomo, de wijste man, die ooit geleefd heeft, heeft me dat verteld. Die koning van Sheba. Hij zal opstaan. Samen met dit geslacht. En alle opstandingen vinden er plaats. Om terug te keren maar tot Job. Job 14. Job 14. Vers 12. Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op, totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet en worden niet wakker uit hun slaap. Of gij mij in het dodenrijk wilde verstekken, verbergen, mij verbergen, totdat uw toorn geweken was. Wanneer is er de tijd van de toorn? De toorn van het lam, in die 1260 dagen, als het volk zich laat verleiden door die zoon des verderfs. En gij mij een tijd steldet en dan weer aan mij dacht. Nou, de Heer denkt weer aan Job. Als een mens sterft, zou hij herleven, dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. En wanneer komt die aflossing voor een Job? Ja, zoals die elders zegt, op het moment dat zijn losser op het stof der aarde zal gaan optreden. Dat is in Job. Even kijken. Ik dacht Job 17. Nee, dat is niet 17. Ik zal even zoeken. Vers 25. Maar die zegt, maar ik weet, mijn losser leeft. En ten laatste zal hij op het stof optreden, nadat mijn huid al dus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien, en niet een vreemde, mijn nieren in mijn binnenste versmachten van verlangen. En wanneer zal Christus op het stof optreden? Op het moment dat hij is, wedergekomen. Wie staat op? Job staat op. Maar niet alleen Job staat op. Hij zegt, als een mens sterft, zou hij herleven?
hij er leeft. Wanneer hij herleeft hij, zo legt een mens zich neer en staat niet weer op, vers 12. Totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet en worden niet wakker uit hun slaap. Wanneer zijn de hemelen niet meer die ik zie? Waar zitten de hemelen die ik zie? Aan vast. Wanneer zijn die hemelen er gekomen die ik waarneem? Vanaf de zondvloed tot op heden. Wanneer worden die hemelen weer weggewenteld, weer opgerold als een boekrol? Wanneer? Ja, dan moet ik gaan naar Openbaring. Gaan we mee naar Openbaring? Want dat moeten we wel zien. Totdat. Dat is Openbaringen 6. Dan lees ik bij het zesde zegel. Openbaringen 6, vers 12. Openbaring 6, vers 12. En ik zag, toen hij het zesde zegel opende, het zesde zegeltje van het testament. En daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd geheel als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En let op, vers 14, en de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. Als gevolg, als de hemel terugwijkt en opgerold als een boekrol, als een gordijn als ware weggeschoven wordt, dan zie je plotstap zomaar van de aarde de hemel. Ja, dat zien ze ook, vers 15. En de koningen der aarde en de groten der overste over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. En ze zeiden tot bergen en tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon. En voor de toorn van het lam, want de grote dag van hun toorn is gekomen, en wie kan bestaan? Na het zesde zegel is de hemel opgerold als een boekrol. Het gordijn is verschoven, totdat de hemelen niet meer zijn. Het zevende zegel, wat wordt er gezien in de hemel? De ark des verbonds, de tempel Gods gaat open. Dat kan je van de aarde zomaar zien. En het is de tijd voor de doden om geoordeeld te worden. Of niet? Zevende zegel, Openbaring 11. En dan stoppen we. Lezen we nogmaals. Openbaring 11, vers 15. En de zevende engel blies de bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel, zeggen: het koningschap over de wereld is gekomen, onze Heer en zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Hij aanvaardt dus dat koningschap. Over heel de wereld. Hij gaat wederkomen. En de 24 oudsten die voor God op hun troon gezeten waren, wierpen zich op een aangezicht. En aanbaden God zeggende: wij danken u, Heere God, Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en uw koningschap 1 hebt aanvaard. 2 die toornen, die volkeren waren toornen geworden, maar uw toorn is gekomen. He, dat is de openbaring als hij komt van de hemel, die slag van Armageddon. En de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die hun naam vrezen, aan de kleine en de grote, en om te verderven wie de aarde, die het land verderven. En wat zien we open? De hemel is teruggeweken als een boekrol, het gordijn is opzij geschoven, het einde is daarna. We gaan naar de 1335ste dag in de telling van de profetische reeks. En de tempel Gods in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Dus wat zien wij? Als we al deze teksten maar nemen, en ik heb er nog wel meer. Nog één tekst dan vooruit. Handelingen 17. Zo'n mooie tekst. Handelingen 17. Daar zit Paulus in Athene op de Areopagus en dan zegt hij in Handelingen 17, komt hij in gesprek met al die filosofen die zich daar ophouden. En dan zegt hij onder andere vers 29. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver of steen, door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der ontwetendheid heden aan de mensen, dat zij allen, overal, tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Toen zij van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Ja, maar wat staat hier? Er is door God een dag bepaald, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Toen zij van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen. Wanneer is die dag? Totdat de hemelen niet meer zijn. Ontwaken ze niet uit hun slaap. Die dag die God bepaald heeft, is die dag als Christus het koningschap over deze wereld aanvaardt. Hij laat er heus geen gras over groeien. Er is geen enkele reden waarom dat Christus, als hij dat koningschap aanvaardt en de tijd daar is voor de doden om geoordeeld te worden, dat hij zegt, nou, ik ga er toch maar eens even 1000 jaar meer wachten hoor, ik doe pas aan het eind voor die grote witte troon. Nee, hij doet het aan het begin. Het is de tijd, die 1000 jaar wordt genoemd in de Bijbel, de tijd van de wedergeboorte. En hij leidt de mens, hij geeft de mens een kans, iedereen een kans, om hem te leren kennen, om in gemeenschap met de Vader te komen. Dat biedt Christus, de mensheid. Hij is de zoon des mensen. Dat is al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat moeten we niet vergeten. God vraagt altijd geloof. Geloof in hem. En God maakt het zo gemakkelijk mogelijk voor de mens om in zijn gemeenschap te komen. Er zitten nog veel meer aspecten aan. Vanmiddag gaan we weer verder. Maar u hebt genoeg stof om met elkaar van gedachten te wisselen hierover, nietwaar? Goed, we hebben vanmorgen het onderscheid gezien tussen al die verschillende opstandingen uit de doden, tussen de doden uit, en uiteindelijk de opstanding der doden. Waar ik vanmorgen zo mee eindigde, dat die opstanding der doden volgens mij niet plaats heeft aan het einde van die 1000 jaar, maar dat die juist plaatsvindt aan het begin van de 1000 jaar. Nou, dat is natuurlijk niet wat er wordt geleerd. Geleerd wordt altijd dat in Openbaringen 20 daar het laatste oordeel plaatsvindt voor de grote witte troon. En het dan zal moeten blijken of mensen in de eeuwigheid gered zijn, ja of nee. Vanmiddag willen we daar dan op ingaan. U weet wel dat van oudsher dat wordt geleerd. Persoonlijk geloof ik dat dat een heidense voorstelling is van zaken. Als je de godsdiensten van deze wereld afgaat, de heidense godsdiensten, dan leren die vaak allemaal dat aan het eind van het leven de mens gewogen zal worden. En dat hij beoordeeld zal worden. En dat hij daar met zijn goede werken zal staan. Of met zijn slechte werken. En dat dan zal blijken of de balans naar de goede kant doorslaat. Maar dat zou inhouden, als dat het geval zou zijn, dat mensen behouden worden op grond van, niet op grond van geloof, maar op grond van werken. En dat is wel een rare zaak. Persoonlijk geloof ik dat Christus zijn koningschap, als hij zijn koningschap aanvaardt, dat hij die hele periode van het koningschap gebruikt om de mens in gemeenschap met de Vader te brengen en dat de mens de gelegenheid krijgt om wedergeboren te worden. Vaak denken mensen dat dat allemaal nooit zal passen als die die opwekking der doden, die opstanding der doden aan het begin van het 1000 jaar zou plaatsvinden. En zeggen dan, er zijn er veel te veel mensen op aarde. Persoonlijk geloof ik dat niet. Want als je gaat kijken naar de groei van de wereldbevolking, dan is dat in de eerste paar 1000 jaar maar een handjevol. Het is pas van de laatste jaren dat je ziet dat de toename van de wereldbevolking opeens veel harder gaat. Maar nou, tel je alle gestorvenen vanaf Adam bij elkaar op, zeg maar tot 1970, en je vergelijkt het met hoeveel mensen er vandaag de dag leven, dan haalt dat getal zich nog steeds niet met het getal wat er nu momenteel op aarde is. Ook al tel je al die mensen bij elkaar op. Je ziet als het ware een curve die steeds sterker omhoog gaat. En ja, ik geloof persoonlijk dat als Christus wederkomt, dat dan, net zoals in de eerste 2000 jaar menselijke geschiedenis, van Adam tot en met de zonsvloed, toen er een hele andere atmosfeer en hele andere situatie zich op aarde, ook in de natuur zich bevond, dat zo'nzelfde situatie zal optreden na zijn wederkomst. De natuur zal in die toekomende joon helemaal veranderen. Bijvoorbeeld een gebied, zo een enorm gebied waar bijna geen mens woont. Neem maar de Sahara, het hele noordelijke deel van het continent Afrika, wat alleen maar zand, zand en zand is, en zoveel woestijngebieden in de wereld waar je wel eens misschien op vakantie ga je wel eens, trek je wel eens weg uit het westen, dan kom je wel eens in onherbergzame gebieden waar amper een mens op de vierkante kilometer woont. Ik denk als die situatie op aarde zou veranderen, dat er miljoenen mensen ook daar rustig kunnen wonen, als het niet zo onherbergzaam in de toekomst zal zijn. En ik geloof dat als Christus op aarde koning is en zijn koningschap aanvaardt, dat ook de natuur verandert. De hemel is dan als een boekrol weggerold en de situatie op aarde is veranderd. Dus ja, die mensen kunnen daar volgens mij allemaal wonen zonder enig probleem en in de gelegenheid worden gesteld onder leiding van het volk van Israël, die als een priestervolk onder een natie zal optreden, net zoals de stam van Levi dat ook was. Voor de andere 11 stammen zal heel Israël optreden als het priestervolk voor alle naties van deze aarde, om hen in gemeenschap met God te brengen, om hen te vertellen van die koning der koningen en die heren der heren. Maar goed, dat is mijn visie. En zoals ik vanmorgen begon, dat moet je zelf wel toetsen aan de schrift en niet alles op mijn gezag aannemen. Maar ik geloof dus niet dat wat zo vaak ook mensen in mijn eigen omgeving, op mijn werk of waar dan ook, geloven dat er, ja, er zal toch nog wel een schepper zijn. En nou ja, aan het eind van het leven word je misschien gewogen. Mensen zijn soms ook heus wel voorzichtig met hetgeen ze doen. Ik geloof niet op grond daarvan dat men behouden zou kunnen zijn voor de eeuwigheid. Ik denk dat het alleen kan gaan op grond van geloof. Ik geloof wel dat het in de toekomst dat niet meer op grond gaat van niet zien en toch geloven, zoals dat in deze tijd het geval is. Maar na de wederkomst van Christus is dat heel eenvoudig op grond van zien. Men kan Christus zien. Men kan bewonderen, zien wat met deze aarde is geschied. En hoe Christus optreedt op aarde. En wordt uitgenodigd tot geloof te komen. Dus ik zie daar nog een glorierijke toekomst voor deze aarde en voor de mensheid onder het koningschap van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Ook ontdek je dan dat het dus niet zo is dat je mag denken van, nou ja, alleen degene dan in deze tijd die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen zijn behouden, en de rest van de hele wereldbevolking, ja, daar wacht alleen maar hel en verdoemenis voor. Zou ik wel een beetje oneerlijk zijn, hè? Maar stel dat je nou 1000 jaar later geboren wordt, waarin hij 3 zonen adopteert, en in de soevereiniteit van God, want hij heeft aan niemand wat dat betreft verantwoording af te leggen, is daar een verkiezing En wij voelen allemaal wel eens in ons leven dat er toch iets is dat God kiest. En waarop God kiest en hoe God kiest, dat gaat vaak onze, ik zal maar zeggen, ons verstand te boven. We weten vaak niet waarom wij opeens door God zo gezocht zijn en dat God dat geloof heeft ingewerkt en dat wij dat geloof mochten uitwerken. Waarom dat die verkiezing nou precies ons betrof, maar mogen wel God ervoor danken. Maar dat wil niet zeggen dat uit die mensenmassa waarin God roept, met drie roepingen, een aardse roeping, een hemelse en een bovenhemelse, dat we mogen denken dat de rest van de mensheid dan maar voor eeuwig verloren is. En dat is een conclusie die je niet zomaar mag trekken. Je zult ook dan zien, als u een beetje begrijpt wat ik onderwijs, dat deze leer ook helemaal geen Alvesnoesleer is. Ik sta er haaks op. Ik verwerp ook ten volle die hele Alvesnoestheorie. Ik geloof dat daar geen spaan van klopt. En ik hoop ook in het najaar met u, daar is een zaterdag misschien wel meerdere aan te besteden. Om eens te kijken, maar heel goed bedoeld hoor, tot mensen die de Alvesnoestheorie omarmen, waar ze nou in de Bijbel in de fout gaan. En waarom dat als fout is. U zult zien dat als je eenmaal gaat zien dat die opstanding der doden plaatsvindt op het moment dat die man waar Paulus tegen die Grieken in Athene het over had, dat die man door God aangewezen, een dag heeft aangewezen, en dat die dag is op het moment dat hij wederkomt, dat daar die opstanding der doden plaatsvindt, en dat hij dan oordelend optreedt, omdat hem van de Vader het oordeel is gegeven. De Vader heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven. Het is de Zoon die oordeelt. Het is het Lam Gods dat oordeelt. En het Lam Gods heeft zelf zijn bloed gegeven voor de zonde van deze kosmos, voor de zonde van deze wereld. En hij zegt zelf in Johannes 3 dat hij niet gekomen is om deze wereld te veroordelen, maar dat hij gekomen is om deze wereld te behouden. En hij zal er alles aan doen om de mensheid te behouden. Ook zullen er ook zijn die het niet redden. En over die niet geredden zullen we het dan vanmiddag hebben. Die krijgen te maken met het oordeel voor de grote witte troon. Maar wie zijn dat dan? Zullen we zich afvragen. Want ja, het mag wel zijn als de opstanding der doden niks te maken heeft met het oordeel voor de grote witte troon, maar dat die doden allemaal opstaan aan het begin van die 1000 jaar. Waar heeft dat oordeel voor de grote witte troon dan mee te maken? Wie zijn het dan die uiteindelijk zullen worden geworpen in de poel des vuurs? De tweede dood. De poel des vuurs, waarvan we in het verleden wel hebben onderzocht, dat die Gehenna bereid is voor wie? Voor Satan en zijn trawanten en zijn engelen. En dan zie je in Openbaringen 20 dat er toch mensen in dat oordeel delen, dat die ook geworpen worden in die poel des vuurs. Wie zijn dat? Waar heeft dat allemaal mee te maken? Om dat te onderzoeken, dat oordeel voor de grote witte troon, moeten we weten dat oordeel voor de grote witte troon in de Bijbel maar op één plaats voorkomt. En dat is in het Bijbelboek Openbaring. Nergens anders in de Bijbel komen we dat oordeel voor de grote witte troon tegen. Als je dan wil weten waar het oordeel mee te maken heeft en wie het zijn die voor die grote witte troon komen, dan moeten we weer begrijpen dat de scope van het Bijbelboek Openbaring de grote verdrukking is. En dat het boek een Joods boek is. Ik heb er wel eens meer de nadruk op gelegd. Openbaring is een Joods boek. En dan moet je beperken tot die grote verdrukking. Moet je beperken tot het volk van Israël die de grote verdrukking doorgaat. En de openbaring van Christus, wat zo heet het boek, de openbaring van Christus gaat er alleen maar over dat Christus aan zijn woord openbaart hoe zij door die grote verdrukking heen kunnen komen, wat er allemaal tijdens die grote verdrukking geschiet en hoe aan het einde van de grote verdrukking hij wederkomt. We moeten de geadresseerden van het boek niet uit het oog verliezen. Laten we daar maar eens mee beginnen. In Openbaringen 1. Openbaringen 1. En dan vers 5 en 6. Openbaringen 1. Daar staat: en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Nou, wie zijn die? Die mensen die hier zeggen dat zij, verlost zijn uit hun zonde door zijn bloed. En dat Christus hen heeft lief gehad. Wie zijn dat? Ja, dat kunnen wij ook van onszelf zeggen. Wij mogen ook zeggen dat wij door de Heer, dat hij ons lief heeft. En hij heeft ons ook uit onze zonde verlost door zijn bloed. Maar heeft hij ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt? Nee. Wie is het koninkrijk van priesters, zoals we in het verleden ook al hebben gezien? Wie is dat koninkrijk van priesters? Dat is het volk van Israël, niemand anders. Als je gaat naar Exodus hoofdstuk 19, dan zie je al in die verkiezing uit Abraham, Isaac en Jacob van die 12 zonen, dat deze 12 stammen van Israël door de Heere verkozen zijn om een volk te zijn, een koninkrijk te zijn van priesters. Maar ga ik naar de verbondssluiting in Exodus en lees ik Openbaring 19 vers 3. Dan zie ik Mozes opklimmen tot God in vers 3. Toen klom Mozes op tot God. En de Heere riep hem van de berg en zeide: zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten. Mozes moest dus iets zeggen tot het huis van Jacob. Hij moest iets mededelen aan de Israëlieten. Het volk van Israël. En wat moest hij meedelen? Vers 6. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Nederlanders spreken zult. Nee, die gij tot de Israëlieten spreken zult. Zij zijn een koninkrijk van priesters. En dat zijn ze. Van het begin dat zij zijn verwekt uit Abraham, Isaac en Jacob. En dat blijven zij in de Bijbel tot en met Openbaringen toe. Nergens lezen wij dat wij als gemeente een koninkrijk van priesters zijn. Oh, ik weet wel die teksten uit Petrus, dat die altijd zo wordt uitgelegd. Maar lees hem dan nog maar eens. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Vaak hoor je dan wel zeggen dat wij dat zijn. Maar ook daar is het volk van Israël, een koninkrijk van priesters. 1 Petrus 2 vers 9. Waar staat: gij echter zijt een uitverkoren geslacht. Ja, wij zijn helemaal niet geslacht van een geslacht. Hè. Mijn eigen geslacht, het geslacht van Zuilenkom, is geen uitverkoren geslacht. Maar het geslacht van Israël wel. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. De gemeente van het lichaam van Christus vormt geen natie, maar Israël wel. Een volk zijn ze. Een volk Goden ten eigendom. Waarom? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens, Lo-Ami, niet zijn volk, nu echter Ami, Gods volk. Eens, Lo-Hurama, zonder ontferming, nu Rugama, in zijn ontferming, aangenomen. Ook helemaal parallel met Hosea, met die profetieën ten aanzien van Hosea's kinderen en de uitleg daarvan in Hosea 1, Hosea 2 en 3. Loopt wel parallel aan. En je ziet dat deze gemeente van het volk van Israël, deze heilige natie, die apart is gezet, een koninklijk priesterschap, oftewel een koninkrijk van priesters, ja, dat zijn uitverkoren geslacht zijn, om te verkondigen de grote daden van hen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U zult zeggen, ja, maar dat doen wij ook. Ja, natuurlijk. Iedere zoon die God geadopteerd heeft, iedere gemeente, ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde boodschap te verkondigen. Alleen Israël zal het doen. Onder de andere volkeren, de gemeente van eerstgeborenen, zal het bekendmaken onder de engelen. En wij mogen die veelkleurige wijsheid Gods bekendmaken aan machten, krachten, heerschappijen in de toekomende aionen. Hè? En in de hemelse gewesten. Je ziet, iedere groep wordt gebruikt. Hè? En tot op heden is God niet bezig met de massa om de wereld te bekeren. God is alleen maar bezig om 3 zonen te adopteren. Om 3 roepingen door de wereld te laten gaan. En hij kiest. En zo ontstaan er in de tijd gezien 3 groepen verlosten die onder het hoofd Jezus Christus, de grote koning der koningen, de Heere der Heren, opdracht krijgen om vanaf het moment dat hij dat koningschap over de kosmos aanvaardt, om samen met Christus dat te gaan uitoefenen. En Christus als ware terzijde te staan in de bekendmaking van wie hij is, de verlosser. En bekend te maken dat men in gemeenschap kan komen met God. Zo zal Christus met ons, zullen wij onder zijn leiding, zullen die 3 zonen zorgen dat heel de schepping in gemeenschap met God komt. Kan geleid worden van een oude schepping, want dat is het, aan het begin van de 1000 jaar, tot een nieuwe schepping aan het eind van de 1000 jaar. Dat dan de schepselen in gemeenschap zijn met God, dat God kan zijn. Alles en in alle eerder is dat werk van Christus niet afgerond en niet klaar. We maken dus in onze tijd alleen maar de voorgeschiedenis mee, het voorspel. Wat eigenlijk niet in het oog loopt. Hoe God zijn plan volvoert in deze schepping. Maar goed, hier 1 Petrus 2 vers 9 en 10 mag toch duidelijk zijn dat Petrus het hier spreekt over het volk van Israël. Dat zij een koninkrijk van priesters zijn. En weet ook wel uit de aanhef van zijn brief in 1 Petrus 1 vers 1. Dat hij spreekt, dat hij schrijft aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Hè? Vers 1, Petrus een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen. Zeg maar de buitenlanders. De buitenlandse joden die in de verstrooiing in de diaspora zijn. En we zijn die buitenlandse joden. Die zijn in Pontus. Die vind je in Galatië, in Cappadocië, die vind je in heel Azië, dat is het huidige Turkije, en de Bithynië, de uitverkorenen, de voorkennis van God. Daar heb je ze. De uitverkorenen. De uitverkozen. Hoe? Naar de voorkennis van God. God weet van tevoren wie op die roepingen zullen ingaan en wie tot die groep van Israël behoort. Ja. Dat woord diaspora hier komt maar 3 keer in het Nieuwe Testament voor. Je vindt het niet alleen in Johannes 7, maar je vindt het ook in Jacobus 1 vers 1. Zoek het maar op. Waar Jacobus aan schrijft, Jacobus 1 vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, groet de 12 stammen die in de diaspora zijn. Kijk eens, die 12 stammen in de verstrooiing. 12 stammen van Israël. En dat is die groep, die koninkrijk, die volgens 1 Petrus 2 vers 9 een koninkrijk van priesters vormen, een heilige natie, een volk goden ten eigendom en een hele bijzondere opdracht trouwens. Nou, en dat is die groep waaraan ook de Heer Jezus dat Bijbelboek richt, door middel van Johannes die het allemaal op mag schrijven, hè? Want het is in Openbaringen 1 vers 1, openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, om Israël te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Is een openbaring. Exclusief van de Heer Jezus gegeven aan de dienstknechten, zijn dienstknechten. En dan zie je dat die dienstknechten hier roepen en hij heeft ons gemaakt voor 6. Tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Ja. Nou, waar gaat openbaring over? Nou, openbaring gaat over de dag des Heren. Want in vers 10 van openbaringen 1, daar lees je dat Johannes in vervoering des geestes komt. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin zeggende, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten. Dus Johannes, die moest alles wat hij ziet opschrijven in een boek en het aan 7 gemeenten in zijn tijd sturen. En die 7 gemeenten staan hier opgeschreven. Hij kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. Die dag des Heren die komt maar 3 keer voor in het Nieuwe Testament. En verder komt het totaal nog eens een keer 17 maal voor in het Oude Testament. De dag des Heren is natuurlijk niet de zondag. Hè. We hebben in het verleden wel eens meer stilgestaan bij die dag des Heren. Die dag des Heren, dat is de periode eigenlijk vanaf dat God de draad met Israël weer opneemt. Waarin de Heer Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is en die daar zit, als het ware opstaat. En bereid is om het testament die in de hand van de Vader is, om die boekrol uit de hand van de Vader te nemen en dan die 7 zegels te verbreken. Waardoor ook die 7 bazuinen uiteindelijk gaan bazuinen tot en met de laatste bazuin toe. En die dag des Heren, die beschrijft dus in feite alle gebeurtenissen die ermee te maken hebben, wanneer dat Christus dus verrijst van zijn zitplaats. En alle gebeurtenissen op aarde en in de hemel die vanaf dat moment plaatsvinden. Die dag des Heren die omvat naar de Bijbelse zin des woords niet alleen die laatste jaarweken van het Bijbelboek Daniël, maar ook die hele periode van die 1000 jaar en ziet uiteindelijk uit op de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar het Bijbelboek Openbaring mee eindigt. Dat is de dag des Heren. En als hier Johannes in vervoering komt, in vervoering des geestes, dan ziet hij als ware wat er allemaal voor goddelijk op die dag des Heren plaatsvindt. En hij moet schrijven wat hij ziet. En hij schrijft op, achter elkaar door, schrijft hij op wat hij in vervoering des geestes ziet gebeuren. In de hemel en ook op de aarde. De dag des Heren is dus absoluut niet de zondag. En ook als je alle teksten neemt, die 3 teksten in het Nieuwe Testament, waarvan dit er 1 van is, en die 17 teksten in het Oude Testament, dan zou je ook zien dat het onmogelijk is te leren dat de dag des Heren, dat dat de zondag is. De zondag in de Bijbel is altijd de eerste dag van de week, net zo goed de zaterdag altijd in de Bijbel de Sabbat is, dat is Shabbat. Ja, laatste aanwijzing dat wel openbaar in Joods boek is, vind je aan de tekstaanhalingen in het Bijbelboek. We weten, Matteüs is ook een boek gericht aan het Joodse volk. Het is het evangelie van het koninkrijk. Dat wordt gericht aan het Joodse volk. En je vindt daar 92 maal dat het Oude Testament wordt aangehaald. Hebreeën is ook heel duidelijk een boek geschreven aan de Hebreeën. Een geschreven aan de Joden. Daar wordt nog wat meer het Oude Testament aangehaald, namelijk 102 maal. Maar Openbaring in het Nieuwe Testament spant verreweg de kroon. Want maar liefst 285 keer haalt Openbaring het Oude Testament aan, wordt de tekst uit het Oude Testament aangehaald. En je kan ook Openbaring niet uitleggen zonder het Oude Testament. Het is als ware 1. Het is verweven, de profetie van het Oude Testament met het Nieuwe Testament. En als je daarop ziet dat dus Openbaring aan Israël is gericht, dat zij de geadresseerden zijn, dat het een profetie is aangaande de dag des Heren en wat alles wat er op die dag des Heren gaat geschieden, ja, dan dienen we ook heel dit Bijbelboek ook zo te lezen. Ook Openbaringen 20, als waar we lezen over het oordeel voor die grote witte troon. Laten we dat maar eens doen, want dan gaat het toch vanmiddag van Openbaringen 20. Vers 11. En ik zag een grote witte troon, en hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Ja, die grote witte troon, zoals ik al zei, wordt alleen genoemd in het Bijbelboek Openbaring. Het Bijbelboek Openbaring gaat dus voor een zeer groot gedeelte over alle gebeurtenissen die in de grote verdrukking plaatsvinden in die 1260 dagen, die 42 maanden, die tijden, tijd en een halve tijd. Dit feit verbindt de grote witte troon met de grote verdrukking. Let erop dat deze mensen die voor die grote witte troon staan, worden geoordeeld naar wat ze gedaan hebben. En let er ook op, ze worden niet alleen geoordeeld naar wat ze gedaan hebben, naar hun werken, ze worden ook nog geoordeeld met betrekking tot een ander boek wat open gaat. Er gaat nog een boek open, namelijk het boek des levens. Waarom gaat er nou in vredesnaam een boek des levens open, zou je kunnen afvragen. Het is toch duidelijk, zoals men in het algemeen leert, dat iedereen die daar staat voor eeuwig verloren is. Ze gaan toch allemaal de poel des vuurs in? Nou, blijkbaar niet. Anders heeft het geen zin om het boek des levens nog daarbij te openen. We mogen ons afvragen, waarom worden ze geoordeeld naar wat ze gedaan hebben? En waarom is daar dan het boek des levens geopend? Dat zijn twee belangrijke vragen waar je een uitspraak over moet doen, waar je aandacht aan moet geven. Ja. Het antwoord, denk ik, ligt helemaal aan het begin weer van Openbaring, als we hier antwoorden op zoeken. Namelijk als we gaan naar Openbaringen 3. Openbaringen 3. En u bent al zo doorvorst, zou ik al zeggen, in de Bijbel, dat u natuurlijk Openbaringen 3, vers 10, direct mij kunt zeggen wat daar wordt bedoeld. In Openbaringen 3, vers 10, daar lezen we: omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Let op, de geadresseerden zijn dat koninkrijk van priesters. Ze hebben ook allemaal, zijn ze koningpriester naar de ordening van Melchizedek straks. Ze zijn niet alleen priester, maar ook een koning. Ze hebben allemaal een kroon. Die kroon kan elke Jood verliezen in die tijd. Wat voor bevel hebben ze? Omdat gij het bevel bewaard hebt. Wat voor bevel moesten ze bewaren? Om mij te blijven verwachten. Dat is moeilijk hoor, straks. Israël komt onder de bezielende leiding, zou ik gaan zeggen, van het optreden van Elia, hè, als de heraut van de koning, als de roepende in de woestijn. Komen zij, hè, ja, tot geloof, tot bekering, en gaan ze hun Messias verwachten. En dat is moeilijk, waarom moeten ze hem nou blijven verwachten? Nou, ze krijgen te maken met de grote verdrukking, die uren der verzoeking. En waar bestaat die verzoeking dan uit voor dat volk van Israël? Nou, ze worden verzocht om te geloven dat diegene die opeens voor ze staat, dat dat de Messias is, dat dat de Christus is. Dat is de verleiding, dat is de verzoeking, dat is de uren der verzoeking. Ze worden verzocht om eigenlijk wat Satan hen voor de ogen laat zien, namelijk een zoon des verderfs, eigenlijk Gods tegenstander, die ook komt met allerlei leugens, die komt met vele tekenen, krachten en bedrieglijke wonderen, om dan te gaan geloven dat dat hun Messias is. Maar er zijn er gelukkig onder het volk, omdat gij bevel bewaard hebt, om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking. Ze worden bewaard, het Joodse volk, mits zij onder het volk verstandig zijn en, ja, eigenlijk in die valkuil van Satan en die zoon des verderfs niet trappen. En wat staat er dan? Het heeft in het verleden onderzocht. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven wachten, zal ik ook u bewaren voor de uur der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal. Nee, die over het hele gebied komen zal. Ook een mening. Weet u dat nog wel? Die over de hele regio in het Midden-Oosten komen zal. Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Nee, dat is het woord G. Die in het land wonen. Zij worden verzocht. De Joden worden verzocht. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Ja, wat is die grote verdrukking, die uren der verzoeking dan voor iets? Ja, dat is een periode, laat ik het maar even kort zeggen, zonder dat we allerlei teksten in Openbaring en Daniël zouden opzoeken. Het is een periode van 3,5 jaar. 1260 dagen zaten soms. Andere plaatsen staan 42 maanden. Elders staat weer tijd en tijd en een halve tijd. Allemaal om aan te tonen dat het 3,5 jaar is. Het is de laatste helft van de jaarweek van de 7e week van Daniël. Het gaat in het bijzonder over Satan, die aan het begin van die uren der verzoeking uit de hemel op de aarde wordt geworpen. Hij weet dat hij weinig tijd heeft. Een weinig tijd, hè, staat er. En hij openbaart zich als het ware in de zoon des verderfs. Hij brengt die voort. En hij tracht te bewerken dat Israël, het gelovige worden Israël, dat ze Messias verwacht, dat ze God zullen verlaten. Dat ze deze antichrist als de Christus zullen aanvaarden. Dat ze die antichristus zullen aanbidden. En dat ze uiteindelijk zullen knielen voor het beeld van het beest, voor het beeld van de antichrist. En uiteindelijk zullen komen tot de draak. De draak die achter het beest staat en aan het beest en alles zijn kracht verleent. Dan zullen komen de aanbidding van de draak. En heel duidelijk in Openbaringen 12 is die draak niemand minder dan de oude slang. De mensenmoorder van de beginnen. Die in het Grieks en Hebreeuws Satan en duivel enzovoort wordt genoemd. Verstaat het allemaal in Openbaringen 12. Vanwege de tijd zoeken dat allemaal maar niet op. En dan begint onder Israël de afval. De afval. De afval vind je niet vandaag de dag. Al die mooie boekjes die er allemaal geschreven worden, ten spijt, hè. Die allemaal zeggen over de afval van vandaag onder gelovigen. Er is geen afval van vandaag. De afval volgens de schrift is de afval die plaatsvindt onder het Joodse volk. Als ze verleid worden, om in verzocht worden, om die antichristus als de Christus te aanvaarden. Israël wordt beproefd. Die afval, daar lees je onder andere van in 2 Thessalonicenzen 2. Laat ik dat maar doen. 2 Thessalonicenzen. 2. En ik begin maar in vers 1. Wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de parousia, de komst. Ook lees je over de komst, dan moet je gelijk. Ik lees hier niet over de verschijning, de epifania, maar over de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat is die opname, dat tegemoet gaan, en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Waar raakten zij hun bezinning? Verloren zij hun bezinning of verkeerden ze in onrust, deze Thessalonicense? Nou, het zij door een geestesuiting. Iemand die zei, ik heb de geest gekregen, het zit zo en zo. Het zij door een prediking, iemand die zomaar staat te prediken. Het zij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag des Heren, dat is het onderwerp van Openbaring. Alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Dat kan niet, zegt hij. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen. En de mens, de wetteloosheid, dat is die antichristen zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of vorm van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Dat moet allemaal eerst komen, zegt Paulus. Verlies nou niet zo snel je bezinning. Die wederkomst van Christus die morgen kan plaatsvinden, die vindt morgen niet plaats, zegt hij. Die opname vindt, die vereniging met hen, die vindt morgen niet plaats. Dat kan niet, zegt hij. Eerst moet er nog een appel komen onder het Joodse volk. Eerst moet die mensen met de loosheid zich nog openbaren. Eerst moet die zoon eens verderven tegenstander zich nog in die tempel God zetten in Jeruzalem. In onze dagen zelfs moet die tempel nog herbouwd worden. Hoezo een opname morgen? Sommigen die worden zo gauw doordat er een geestesuiting of een prediking of een brief is, worden zo gauw of een stukje in een ander blad, dat zie je soms ook al, hè? Dan zijn ze zomaar helemaal hun bezinning kwijt. Dan zijn ze helemaal onrust. Niet doen, rustig blijven en alles toetsen aan het woord van God. Ook zo'n prediking, ook zo'n brief. Ook trouwens de prediking van vandaag. Niet onrustig worden hoor, niet je bezinning verliezen. Blijven toetsen aan de Bijbel. De Heer heeft ons allemaal het verstand gegeven en geestelijk inzicht. Ja. Maar dan zie je hier dat die afval dus niet zomaar, dat de afval dus eerst moet komen voordat die wederkomst kan plaatsvinden. En dat is het thema in Openbaring. Daarom is het moeilijk om de Heer te blijven verwachten. Er zijn zoveel Joden om je heen. Stel dat we allemaal Joden zijn in die tijd leven, dan zijn er zoveel mede volksgenoten die eerst de Messias verwachten. Die allemaal maar die antichrist achterna hollen. En zien op die tekenen, die bedriegelijke wonderen die hij doet. En je zou het haast gaan geloven. Israël wordt op deze wijze beproefd. Hè, om de ware Messias niet meer te blijven verwachten. En de draak te aanbidden. Velen doen dat en wat gebeurt er dan in Openbaring? Heel uitvoerig. Dat deel wat afvalt, ontvangt het merkteken. Het getal 666 op een voorhoofd en op een hand. Want ze kunnen niet kopen of verkopen zonder dat merkteken. En ze aanbieden ook het beeld wat wordt opgericht naar allerlei details. Want heel detailistisch is de Heer Jezus in zijn openbaring over die 3,5 jaar. De Joden die dat meemaken, als ze de Bijbel hebben, het Nieuwe Testament, en ze hebben een Bijbel openbaring bij zich, dan kunnen ze bijna elke week, elke maand van profiteren. Dan gaat nou dit gebeuren, dan gaat nou dat gebeuren. Precies wat er staat, zal als tekenen op aarde en in de hemel plaatsvinden. En de verstandigen, zoals Daniel het ook heeft, over de verstandigen onder het volk, die het volk waarschuwen, er toch eigenlijk mensen op zolder zijn niet in te stinken. Ja, die waarschuwen ook het volk. Maar zo krachtig is het optreden met bedriegelijke wonderen, met tekenen en zo, dat Daniel zegt, zelfs de verstandigen onder het volk worden bijna aan het twijfelen gebracht. Die zouden de haast in gaan geloven, wat je allemaal voor je ogen ziet. Ja. Toch blijft gelukkig een gedeelte van het volk de Heer Jezus Christus verwacht. Ongeveer 1/3 deel valt niet. 2/3 deel volgens de Bijbel valt. We gaan de teksten nou niet lezen, Zacharia. Maar 2/3 valt helaas. 1/3 blijft over. Ja. En ze worden vervolgd. Ze moeten ook vluchten. In die 3,5 jaar. Want dat gelovig overblijfsel, wat dus het ware Israël is, anders zou je misschien wel denken, nou, is makkelijk. Met die verkiezing, met die roeping van Israël. Je wordt als Jood geboren en je hoort er automatisch tot die uitverkoren. Nee, zo is het niet. Niet allen zijn Israël die tot Israël behoren. Je zal ook in het geloof moeten navolgen van Abraham, Isaac en Jacob. Anders kan je wel zeggen, ja, ik ben Jood en je daarop beroepen. Maar dan kan je wel tegen de Heer Jezus aanlopen die zegt, God is niet jouw vader, maar je hebt de duivel tot vader. Zoals in Johannes 8. Hij tot de scharen zei, met wie hij in een twistgesprek kwam. Een gelovig overblijfsel blijft over. Het ware Israël. Die de roeping verstaan. Die volhouden. Die volharden. Velen van dat gelovig overblijfsel vinden de dood. Velen worden gegrepen. Door de Israëlische Gestapo. Niet door de wereld hoor. Maar door de Israëlische Gestapo. Door de 2/3 van het volk. Wat achter die antichristus in het Midden-Oosten aanholt. Samen met heel wat randvolkeren eromheen. Maar deze gelovig overblijfsel, er zijn ook onder die heidense volkeren, in hun onmiddellijke nabijheid, die dat allemaal zien, die samen met het gelovig overblijfsel ook de Heer Jezus Christus blijven verwachten. De gelovigen verliezen vaak hun leven. Het zijn de martelaren. Johannes, de schrijver van Openbaring, zegt ook op een gegeven ogenblik, hè, tegen de Heer Jezus, of tegen die engel, van wie zijn diegenen die daar komen met witte klederen? En dan wordt er gezegd als antwoord, zij zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ook hoor je die mensen, hoor je, als het ware tegen de Heer roepen, hoe lang nog? Hoe lang nog? En ook in het Oude Testament hoor je de profeten steeds zeggen over de wachters die staan daar op wachten en uitkijken. Wachter, wat zegt die van de nacht? Is daar de morgen al? Het is als ware volharden voor die groep tot het einde. Velen vinden de dood. En wat geschiet er dan? Dan geschiet er op het moment dat Christus die 1260 dagen heeft afgewacht. En hij komt weder. En verschillende gebeurtenissen die dan plaatsvinden. Tot die, zalig is hij, die tot die 1335e dag bereikt zijn. Wat we gelezen hebben in Daniel 12, vers 12. Op dat moment zal dat koninkrijk worden opgericht. En zal er plaatsvinden een eerste opstanding. Veel van die gelovige Joden hebben het met de dood moeten bekopen. Maar staan dan op. Terwijl omgekeerd dat hele grote gedeelte van Israël, 2/3 van het volk, wat de Antichrist heeft nagelopen samen met de volkeren in het Midden-Oosten, in de hele regio, die allemaal dachten van dat is de zaligmaker, dat is de geweldige verlosser, en die zich verzetten ook op het moment dat Christus in Openbaring 19 komt, wat gebeurt er met hen? Als Christus in Openbaring 19 wederkomt, dan leiden zij een afschuwelijke nederlaag. Als daar Israël samen met die volkeren, als ware de wederkomst van de ware Messias, Jezus Christus, willen tegenhouden. Dat vertelt het Bijbelboek Openbaring, als je het helemaal beschouwt. Wat gebeurt er dan als Christus wederkomt? Niet alleen vinden vele mensen de dood, en wordt het gezien als een geweldige maaltijd, wordt in de profeten Jesaja getoond dat de Heer Jezus daar de wijnpersbak treedt in zijn toorn, en dat hij vertreedt en het bloed opspat, als het ware op de zomen van zijn kleed, en zo treedt hij oordelend op. Het is voor hem, krijg je dan de dag der wraken, maar die dag die duurt ook maar een bepaalde, mij komt de wraak toe, zegt hij, hè. Diverse malen wordt het ook in het Nieuwe Testament aangehaald. Hij wreekt zich, het is de dag der wraak. En aan de andere kant is het ook de dag der verlossing voor het gelovig overblijfsel. Zo komt hij weder. En dan zie je dat als hij dan zo wederkomt, dat dan die valse profeet en die antichristus worden geoordeeld en geworpen worden in de poel des vuurs. En die satanische drie-eenheid wordt gevangen genomen. Satan zelf wordt gebonden, hè, voor 1000 jaar lang, wordt in een kerker opgesloten, een put, hij komt in een put terecht, er gaat nog een deksel op, ja. En je ziet dat de poel des vuurs wordt opgericht, de Gehenna, waar we ook wel eens een hele zaterdag mee zijn bezig geweest. Die antichristus wordt er ingeworpen en ook de valse profeet. Dat zijn de geschiedenissen zo'n beetje tot en met Openbaringen 19 helemaal aan het eind. Met talloze details. En tijdrekeningen kan je erop loslaten. Ja. Hoe het zich allemaal voor goddelijk zich allemaal afspreekt. Zij die in de grote verdrukking hun leven hebben behouden, door een getal te nemen op hun voorhoofd, waarmee je kon kopen en verkopen, waarmee je dus aan eten kon komen, waarin je geen honger hoefde te lijden, geen vervolging. Ja, die hebben misschien tijdens die periode wel hun leven behouden, maar verliezen dat op het moment dat Christus wederkomt. En zij zijn diegenen die zullen worden geoordeeld na 1000 jaar voor die grote witte troon. Zij zullen worden geoordeeld naar hun werken. Want ja, wat moet je nou met die mensen? Elia treedt op. Een volk komt tot geloof en bekering. En daarna komt een afval. Een hele grote groep valt af. In ongeloof. Ze gaan zelfs knielen voor Satan. Ze aanbidden de draak. Ze aanbidden het beest. Ze hebben bloed aan hun handen. Medegelovige Joden hebben ze vervolgd. Zoals Saul. Zoals Saulus van Tarsus één keer ook de medegelovigen, de gemeenten Gods vervolgde. Zo vervolgen zij ook Gods gemeente. Het gelovige overblijfsel van Israël. Ze hebben bloed aan hun handen. Wat doe je nou met die mensen? Maar in ieder geval, ze maken er 1000 jaar niet mee. Als Christus wederkomt, vinden ze bij die wederkomst de dood. Maar wanneer staan ze op? In Openbaringen 20, aan het einde van de 1000 jaar. En wat moet je dan met ze aanvangen? Kunt u zeggen, zo'n puntje van hun neus, wie nou waarachtig een gelovige was of niet? Ze geloofden eens, maar werden verleid. Zijn ze nou waarachtig, hebben ze Christus aanvaard? Waren het nou waarachtig mensen die wederom geboren waren? Doe het boek des levens daar maar over. Ga dan maar controleren of ze daarin staan, ja of nee. Beoordeel dan maar hun werken. Of waren het alleen maar onder het volk meelopers toen heel het volk zich onder de prediking van Elia bekeerde en zei, dat is het antwoord waar we al zoveel 1000 jaar op wachten, de Messias zal komen. Hoe ver reikte hun geloof? Dat is een heel moeilijk probleem. Daar kunnen wij als mens geen eens antwoord op geven. Maar het is wel een hele dubieuze groep. En die dubieuze groep, 2/3 van het volk, die aan de afval deel kregen, die staan daar. Lees maar Openbaringen 20 in zijn geheel. Gaan we naar Openbaringen 20, vers 4. Openbaringen 20, vers 4. Dat is op een moment gaan we dan lezen dat Christus is wedergekomen. Dan staat er, en ik zag tronen. En zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden, en ze werden wederlevend, en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. Je ziet hier het gelovig overblijfsel van Israël, vervolgd, vermoord, onthoofd, om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Wat hebben ze nog meer gedaan, staat er? Wat hebben ze allemaal niet gedaan? Nou, wat ze wel gedaan hebben, is dat ze het woord van God hebben vastgehouden. En dat ze Christus aan blijven verwachten. En dat ze getuigenis van de Heer Jezus hoog gehouden hebben. En wat hebben ze niet gedaan? Nou, ze hebben nog het beest, nog zijn beeld, aangebeden. En ze hebben het merkteken niet op hun voorhoofd en niet op hun hand genomen. Dat hebben ze niet gedaan. Johannes spreekt hier niet over iedereen die ooit geleefd heeft. Nee, het zijn mensen, Joden, waar het boek ook geschreven is, Openbaring, die komen uit de grote verdrukking, die daar hun leven hebben gelaten. Het is het gelovig overblijfsel. En als beloning dat ze de Heer zijn blijven verwachten, ondanks dat ze onthoofd zijn, krijgen ze deel aan een opstanding, worden ze wederlevend. En mogen als beloning met de Heer Jezus Christus als koningen 1000 jaar te heersen. Als een koninkrijk van priesters. Nu Openbaringen 20 vers 5. De overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. De overige doden, dat wil niet zeggen de overige doden die ooit hebben geleefd. Wel nee, die overige doden hier in vers 5, dat zijn de overige doden van het volk van Israël. Die de dood hebben gevonden, wel niet in de grote verdrukking, want toen hadden ze het merkteken. Toen konden ze kopen en verkopen. Hè? Zij werden helemaal niet vervolgd en verdrukt. Ze hadden helemaal niet benauwd. Wel nee, ze volgden die antichristus na, Gods tegenstander. Zij hebben het beeld en het beest hebben ze aangebeden. Dat hebben ze wel gedaan, in tegenoverstelling met die anderen. Zij zijn die overige doden. En die overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Zij maken dus dat deel van Israël, dat ongelovige deel van Israël, maakt die 1000 jaren helemaal niet mee. Dat is hun... Allereerst is dat al een versmading voor hun, om maar met Daniel 12 te spreken. Dat lopen ze al mis. Die overige doden van vers 5 te laten slaan op iedereen, is de tekst hier van vers 5 uit zijn context halen van Openbaringen 20 en zelfs uit de context halen van hele Bijbelboek. De context maakt onderscheid tussen Israëlieten die door de verdrukking gingen en die aan de ene kant het merkteken niet hebben ontvangen, het beest en het beeld niet hebben aangebeden en die als beloning krijgen dat ze 1000 jaar met de Heer Jezus. Maar de zaal hiernaast, als ik dat zo zeg, hè, de overige honden gaan naar de zaal hiernaast en de rest die blijft hier, dat zijn de mooiste. Bedoel ik dan als ik dat zeg, die overige honden gaan naar de zaal hiernaast, dat ik zeg, de overige honden van heel deze wereld gaan naar de zaal hiernaast. Dat wordt niet bedoeld. De overige honden die deelnemen hier aan de hondenshow. De overige honden van heel de wereld. Dat is hier ook zo. De overige doden, dat mag je uit de context halen, zijn de overige doden van waar het in Openbaringen 20 om gaat. En Openbaringen, het gaat er om de Heer Jezus te blijven verwachten. Maar bijvoorbeeld te geven uit Galaten 2, dan komt je datzelfde woord overige ook tegen. Loipos. Galaten 2. Om wat bewijs nog verder te geven dat als in de Bijbel het woord overige wordt bedoeld, dat meteen niet alle anderen van deze hele wereld mee wordt bedoeld. Galaten 2, vers 13 vind je dat. Dus hier vind je de tekst, hier vers 13. En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij. Nou, de situatie in Galatië was, dat je eerst zag, dat als ze gezamenlijk gingen eten, die gelovigen worden Joden, de heidenen, nou dan zaten ze met elkaar allemaal aan één tafel, en gewoon door elkaar heen, joh, dat was gewoon één grote familie. Maar opeens komen daar die zware broeders, hè, die komen op bezoek, lees maar mee, vers 11. Maar toen Kefas, dat is Petrus, de Antiochieër gekomen was, heb ik mij, zegt die Paulus, heb ik mij, Paulus, openlijk tegen hem, tegen Petrus verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant, aan Petrus kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, de zware Joodse broeders uit Jeruzalem, had hij, Petrus, met de heidenen aan één tafel. Maar toen ze kwamen, trok hij zich terug en zonde hij zich af uit vrees voor de besnedenen. En ook de overige Joden huichelden met Petrus mede, omdat zelfs Barnabas zich niet medesleven door een huichelarij. Wat bedoelt hij nou met het woord overige Joden? De overige Joden die allemaal in Galatië wonen in of over heel de wereld, die huichelden met hem mee. Nee, alleen die gelovige Joden hier in Galatië, waar het om gaat, die huichelden met hem mee. Waren het trouwens allemaal hier gelovigen worden Joden. Nou, talloze Joden in Galatië die Christus verwierpen. Die huichelden helemaal niet, die konden het niks schelen wat daar gebeurde. Ja. Overige heeft dus, moet je wel laten, in zijn context. En de overige doden van Openbaringen 20 vers 5 zijn dus niet alle andere doden, zoals altijd gelezen wordt, maar zijn de andere doden van het volk van Israël die aan het einde van de verdrukking de dood vonden bij de wederkomst van Christus. En deze doden vind je dus voor de grote witte troon. Nou zeggen sommigen, ja, dat kan je nou wel zeggen. Maar de scope van het Bijbelboek Openbaring, ja, dat wijzigt. Dat wijzigt zo door het Bijbelboek Openbaring heen. Aan het begin is het misschien dan wel beperkt tot het volk van Israël en het Midden-Oosten. En misschien heb je met die uitleg over het woord wereld en het woord aarde, dat eigenlijk de regio en het gebied en het land betekent, misschien wel gelijk. Maar aan het einde toch, van de Bijbelboek Openbaring, dan wordt het toch wereldwijd, joh. Een nieuwe schepping en dat moet je veel ruimer zien. Nou ja, als het zo is. Dat je bij dat witte troongericht hier het veel ruimer moet nemen dan dat alleen maar die overige doden daar staan na de 1000 jaar van het volk van Israël. Ja, dan moeten we eens kijken of dat in zijn verband klopt, of de scope misschien inderdaad veel breder wordt in Openbaring. In Openbaringen 2, gaan we helemaal naar Openbaringen 2, dan lezen wij voor de eerste keer over de overwinning. Want als je niet je laat verleiden als Jood door die zoon des verderfs, die er zo prachtig mooi uitziet en die zich vertoont als de Messias, dan behaal je de overwinning en dan ben jij een overwinnaar. Ja, ja. En dan lees ik in Openbaringen 2 vers 7. Wie een oor heeft, die hoort wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, heb je het, overwinnaar, wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Zo. Dus als je overwint, mag je eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. En waar vind ik die boom des levens die in het paradijs Gods is? Nou, die vind ik helemaal aan het eind van het Bijbel Openbaring. Namelijk in Openbaringen 21. Lees maar mee. Openbaringen 21, onder andere dan vers 7. Waar uitgebreid dat paradijs Gods in Openbaringen 21 beschreven wordt. Maar ook je die boom des levens tegenkomt. En zelfs bomen des levens. En lees ik in vers 7, wie overwint, weer de uitdrukking, wie overwint. Net zoals in Openbaringen 2, wie overwint zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Dat is toch geweldig. In Openbaringen 2 wordt beloofd aan de overwinnaar. Die overwint door de grote verdrukking heen. Door die uren der verzoeking. Die zich niet laat verleiden. Maar die Heer Jezus Christus blijft verwachten. Wordt beloofd het leven in het paradijs Gods. En Openbaringen 21. Waar dat paradijs Gods beschreven wordt. Belooft dat weer aan de overwinnaar. Die overwint. Nou, dat is toch allemaal hetzelfde. Het is wel duidelijk dat de scope van de Bijbel Openbaring van begin tot eind nog steeds dezelfde is. Het hele boek gaat over de grote verdrukking en hoe het volk van Israël zich daar onderhoudt. Het gaat over loon of het gaat over oordeel. In Openbaringen 2 lees ik ook over de tweede dood. U zegt over de tweede dood in Openbaringen 2 al. Ja, in Openbaringen 2 al. Openbaringen 2, vers 11. Weer aan het einde van zo'n brief lees ik weer. Wie een oor heeft, Openbaringen 2, vers 11. Wie een oor heeft, die hoort wat de geest op de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Geen schade lijden van de tweede dood. En waar wordt die tweede dood verklaard? Nou, dan moet je weer gaan helemaal naar het eind, namelijk Openbaringen 20. Want daar vind ik sprake van die tweede dood, dan wordt die dood verklaard in Openbaringen 2 vers 20. Openbaringen 20 vers 14, sorry, daar lees ik. Vers 14. En de dood en het dodenrijk werden in de pool des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de pool des vuurs. Dus dezelfde belofte wordt in Openbaringen 2 gemaakt aangaande de tweede dood als ook in Openbaringen 20. Je ziet er dus dat de scope van het Bijbelboek Openbaring zowel aan het begin als aan het eind, als je naar het paradijs Gods kijkt, als je naar die tweede dood kijkt, is van begin tot eind, is het één geheel. En de scope verandert niet. Die groep, het gelovig overblijfsel, krijgt dus deel aan een opstanding. Openbaring 20 vers 6 vervolgt dan. Vers 6. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. Ja. Wederom dezelfde belofte. Aan hetzelfde volk. De overwinnaars. Zowel gemaakt in hoofdstuk 2 als hier in hoofdstuk 20. Het gelovig overblijfsel. Deelhebbend aan de eerste opstanding. Hij heeft niet te maken met de tweede de dood. Dat heeft alleen te maken met misschien het ongelovig deel. Het afvallige deel. Dat krijgt te maken misschien met de tweede dood. Maar het oordeel is gegeven aan de zoon. En de zoon zal moeten uitmaken wie een waarachtig, wie toch waarachtig tot geloof kwam en zich toch liet verleiden en toch viel. Of wie er onder het volk maar een meelopertje was. En toch, nou, het hele volk loopt die Elia achterna, nou, dan loop ik het ook maar achterna, joh, kan geen kwaad. En ja, toen eenmaal die zoon is gederfd als de Messias kwam, zei, nou, dat is het helemaal, joh. En zich helemaal inspannen. Zo zijn er talloze, verschillende mensen te onderscheiden, die ieder met zijn eigen motieven bepaalde keuzes heeft gemaakt. Hij echter, die gelovig gebleven is, heeft deel aan de eerste opstanding. Hoeft geen deel te hebben aan de tweede. De tweede na de 1000 jaar. Dan is er een eerste opstanding, dan is er ook voor dat volk een tweede. De tweede, dat is ten oordeel. De eerste opstanding is ten leven. Zaligheid en heiligheid die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Als je deelt aan de tweede opstanding, dan heeft die tweede dood wel een macht. Dan kan je wel geworpen worden in die pool des vuurs. Dan kan je wel worden vernietigd. Want die pool des vuurs, die Gehenna, is alleen maar opgericht eigenlijk voor Satan en zijn engelen. Maar als je tot Satan behoort, en tot het zaad van de slang behoort, ja, en dat kan de Heer alleen maar beoordelen, daarom gaat het boek des levens open, daarom gaan de boeken met hun werken open. Er moet gekeken worden, individueel gekeken worden, en het oordeel moet rechtvaardig zijn. Ja, maar als je daadwerkelijk tot die kleine groep behoort, onder het Joodse volk, die waarachtig Satan heeft aanbeden met hart en ziel, zijn leven verkocht heeft in feite aan de duivel, dan zal je, zoals ook in Matthäus wordt geleerd door de Heer Jezus, zal Jezus vervloekten, zal hij dan zeggen, gaat weg van mij. En ze worden verwezen naar die pool des vuurs, naar de tweede dood, die bereid is voor wie? Voor Satan en zijn engelen. Ja, die tweescheiding, hè. Van een eerste opstanding onder het Joodse volk en een tweede opstanding onder het Joodse volk. Waar vonden we die ook vanmorgen? In Daniël. Nou, daar willen we dan mee eindigen. In Daniël 12. Dat lezen we nog één keer. Want Daniël 12 loopt helemaal parallel met Openbaringen 20, het voordeel voor de grote witte troon. En dan denk ik dat we een beetje aan het eind gekomen zijn. Daniël hoofdstuk 12. En ik lees nog maar eens vers 1. Te dien tijde zal Michael opstaan. Daniël, dus Daniël 12, loopt parallel met Openbaringen 12. Moet thuis maar eens nalezen waar Michael opstaat. En krijg voert tegen de draak, oorlog in de hemel. Te die tijden zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk, Daniël, Israël, terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. 12, 160 dagen, de uren der verzoeking. Zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd van die 1260 dagen, zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Hé, dat boek des levens. Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. De eerste opstanding is dat. Deze tot eeuwig leven, zal het koninkrijk binnen zijn, eeuwig leven, aionisch leven. Ze maken het koninkrijk mee, zijn een koninkrijk van priesters. En hun kroon is niet genomen. En gene, die kroon wel genomen is, die de Heer Jezus niet zijn blijven verwachten, tot versmading. Tot eeuwig aionisch afreizen. Want aan het einde van die eeuw blijven ze niet dood. Maar ook zij krijgen dan deel aan een tweede opstanding, waar ze verantwoording moeten afleggen en waar ze beoordeeld worden of het nou waarachtige gelovigen waren of niet. En de verstandigen zullen stralen aan het begin van de 1000 jaar, de verstandigen van het volk, die zo verstandig waren, niet in die val van de afval te trappen. De verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als sterren voor eeuwig en aldoos.